Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmiddag is emeritus predikant dominee De Groot uit Dordrecht. De eerste collecte vanmiddag is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen wijk. De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. En bij de uitgang staan de collectebussen en de zendingsbussen. Wij herinneren u allen aan de verkiezingsavond voor nieuwe ambtsdragers die op Deo voor Lente maandagavond 29 oktober wordt gehouden. De avond begint om 8 uur in Eltito en alle stemgerechtigde leden zijn weer van harte welkom. De 6 broeders die op dubbeltal staan vindt u in het kerkblad en op de website. Aanstaande maandagavond hoopt de kerkraad bijeen te komen om een nieuw voorstel te bespreken voor een nieuw te beroepen predikant. We bidden om Gods leiding en zijn zegen hierin. We bidden vanmiddag ook voor Christiaan Nijsink, die vanuit onze gemeente is uitgezonden en nu op de Logos Hoop, het schip van operatie mobilisatie, werkt. We bidden dat God in alle aspecten van zijn leven centraal zal blijven staan. En ook bidden we voor hem om bescherming van God tegen de aanvallen van de duivel. We mogen danken voor de gezondheid en de energie die Christiaan mag hebben en voor al het goede dat hij aan boord heeft, ook zoals voldoende eten en een bed. Tot zover de afkondigingen. We wensen elkaar een gezegende dienst en zingen met elkaar uit Psalm 30, de versen 1 en 2.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen van Psalm 133. En daarvan de versen 1 en 3. Wij noemden u Psalm 133, vers 1 en 3. Doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna van Psalm 79 het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het is het zevende vers van Psalm 79. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 41 tot 59. Wij noemden u Johannes 6, vanaf vers 41 tot en met 59. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden: is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten: en ze zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is, hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaders het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Aan de orde van behandeling vanavond is zondag 29 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 78 en 79. Wij noemden u zondag 29. Daar wordt gevraagd in vraag 78, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord daarop is nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en van het bloed van Christus? Antwoord: Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest delachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, schenk ons dit heilgeheim te verstaan. Want dat is het toch. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Alleen zijn offer is voor ons, arme zondaren, genoeg tot zaligheid. Dat offer dat u eenmaal hebt gebracht op de kruisheuvel Golgotha. Eenmaal en genoegzaam. Want door dat ene offer hebt u allen volmaakt die door u tot God gaan. En daar is geen twijfel aan. Dat is de belofte die u laat verkondigen, zondag aan zondag. Het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat laat u in de sacramenten zien. Daarin geeft u ons dat goddelijke teken en zegel. Zo zeker als wij het brood voor onze ogen gebroken zien worden, zo zeker als wij voor onze ogen de wijn vergoten zien worden, zo zeker heeft Christus zijn offer voor zondaren gebracht. En nu zullen wij alleen troost daarvan hebben als wij de hand van het geloof op dit offer mogen leggen. En wat hebben wij daartoe de hulp van uw geest onmisbaar nodig. En om die geest komen wij u eerbiedig bidden. Heere, schenk ons de hulp van uw geest, opdat die ons leiden, zowel in spreken als in luisteren. En wij de woorden niet alleen zullen horen, maar mogen aannemen voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van u, bedoeld om voor het eerst of opnieuw de gemeenschap met u te beoefenen. En wat ziet daar heel in het bijzonder ook het heiligavondmaal op? Een maaltijd als de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Juist dat beeld dat wij kennen als een beeld van gemeenschap, vriendschap, liefde. Dat beeld gebruikt u om gemeenschap met u, om Heer Jezus Christus te oefenen. In de eenvoudige tekenen van brood en wijn. Maar ook die gemeenschap der heiligen te laten proeven en smaken. Omdat we allen belijden dat wij midden in de dood liggen. En dat ons leven en ons zaligheid alleen gelegen is in dat gebroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart. Heren, als wij die gelovige wetenschap niet kennen, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer ons hoe ze zijn gelegen en waarheen u treden bent. En waar wij die gelovige kennis mogen weten uit eigen ervaring. O, wil dat leven met u verdiepen en verrijken. Opdat de Heer Jezus Christus meer en meer gestalte in ons leven zal ontvangen. Neem weg alles wat de loop van uw woord zal kunnen hinderen. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. Of hen die op een later tijdstip de prediking mogen horen. Laat het ook voor hen tot zegen zijn. Heer, ontferm u over ons. In spreken en in luisteren. In een vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En we gaan samen zingen van Psalm 84. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Wij noemen u Psalm 84. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 6 van Psalm 84. Gemeente, in deze zondag wordt de gereformeerde avondmaalsleer, als ik het zo mag noemen, verdedigd tegen alle onbijbelse leringen met betrekking tot het heilig avondmaal. En dan is deze zondag, zondag 29, met name gericht tegen de Rooms-Katholieke avondmaalsleer. En dat is niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat deze Heidelberger catechismus geschreven is in een tijd waarin die strijd nog volop werd gevoerd tussen Rome en de reformatie, de Roomse mis, daar gaat het in de volgende zondag over, afgezet tegen het protestantse avondmaal. En zodoende wordt hij dus gevraagd, wordt dan uit brood en wijn wezenlijk het lichaam van Christus? Daar is dus het probleem mee geschetst. Even een opmerking terzijde, of het nu gaat over de Rooms-Katholieke leer van het avondmaal of over de gereformeerde avondmaalsleer. Ze leren allebei dat de Heer Jezus Christus zelf bij het avondmaal aanwezig is. Alleen het gaat nu om de vraag, hoe is de Heer Jezus daarbij? Rome leerde namelijk dat de Heer Jezus echt met zijn lichaam in brood en wijn aanwezig is. Lichamelijke aanwezigheid die bewerkt wordt door de priester. Zodra de priester de gewijde woorden heeft gesproken, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dan verandert het wezen van het brood en het wezen van de wijn in het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Je proeft dan nog wel brood en je proeft dan nog wel wijn, maar het is geen brood meer en het is geen wijn meer. Het wezen dus, het echte zijn van het brood en het echte zijn van de wijn is veranderd in het lichaam en in het bloed van de Heer Jezus. Zo leert Rome dat. Vandaar hier die vraag. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus, dus het echte lichaam en bloed van Christus? Nou, en dan luidt het antwoord, en ik hoop dat u, terwijl het probleem al geschetst is, zojuist in uw hart al een antwoord heeft gegeven. Maar we gaan luisteren of dat antwoord in ons hart ook het goede antwoord is. Nee, staat er dan. Maar gelijk het water in de doop. Merk je hoe doop en avondmaal hier alweer aan elkaar verbonden wordt? Nee, gelijk het water in de doop niet veranderd wordt in het bloed van Christus, noch de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam en het bloed van Christus genoemd wordt. Dat is natuurlijk heel wat anders, of je iets zo noemt, of dat het daadwerkelijk dat is. Nou, wat ik dus al min of meer suggereerde, het eerste wat hier genoemd wordt, is de heilige doop, want ook in die doopopvatting dwaalt de Rooms-Katholieke Kerk. De doop is voor Rome de afwassing van de zonde zelf. Wanneer de kinderen gedoopt worden, wordt volgens de leer van Rome de erfzonde afgewassen. Reden waarom zij ook de nooddoop hebben ingesteld. Wanneer bijvoorbeeld een bevalling niet goed verloopt en een kindje dreigt te sterven, dan mag in dat geval, als er geen priester aanwezig is, een arts of een verpleegster of wie dan ook, dat kind dopen, om zodoende, voordat dat kind sterft, toch die erfzonde afgewassen gekregen te hebben. Maar u begrijpt, dat wijzen wij op grond van de Bijbel af. Want de doop staat hier ook, en dat is naar de schriften, de doop zelf was die zonde niet af. Even voor alle duidelijkheid. Ik hoop wel dat u weet wat erfzonde is. Erfzonde is de zonde die wij meekrijgen van onze vader en moeder. Dat beleiden we ook als doopouders als we bij het doopvond staan. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelfs zijn onderworpen. Ouders, wat is daarop voor God en deze zijn heilige gemeente? Uw antwoord? Dan hebt u, als u kinderen ten doop hebt gehouden, ja gezegd. Want u beaamt het. Wie zal een reine geven uit een onrein? Vanwege de erfzonde zijn onze kinderen ook zondige kinderen. En wat een bittere pil moeten wij slikken, ouders, als wij op een gegeven moment erachter komen dat inderdaad u en mijn zonden ook in onze kinderen leven. Het herinnert ons eraan dat wij ook in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren zijn. En laat dat doopwater nu het bad der wedergeboorte genoemd wordt. Dat is natuurlijk niet zonder oorzaak. Want dat doopwater zegt ons enerzijds dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn, maar anderzijds ook dat hetzelfde water dat ons de vuilheid van ons lichaam en van onze ziel aanwijst, ook de redding door het bloed van de Heer Jezus Christus belooft. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nou, daar is de doop een teken en zegel van die belofte. Dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Maar het is de afwassing der zonden zelf niet. En zo is ook het brood en de wijn niet het lichaam en het bloed van Christus. Wat doet nou de reformatie met deze woorden? Wel dit. Laat alle licht schijnen op het geestelijke karakter van zowel de doop als het heilige avondmaal. Maar we gaan het over het heilige avondmaal hebben. Het brood is niet echt het lichaam van Christus. En de wijn is niet echt het bloed van Christus. Hoewel de Heidelberger Catechismus hier dus zegt, naar de aard en eigenschap van de sacramenten wordt het wel het bloed en het lichaam van Christus genoemd. En dat doen wij in navolging van de Heer Jezus zelf. Als hij het heilig avondmaal instelt, dan breekt hij het brood voor de ogen van zijn discipel. Dat is voor zijn kerk. En we hebben het hier vele malen gezien. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. Dat voor u verbroken wordt. En zo ook met de drinkbeker. Die wij dankzeggende zegen. Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed van het Nieuwe Testament. Maar dan wel in geestelijke zin. Het sacrament maakt dat bloed en dat lichaam van Christus zichtbaar. Ik wil dat met een paar beelden uit de Heilige Schrift duidelijk maken. Israël, daar wordt hier in Johannes 6 ook aan gerefereerd. Israël trok 40 jaar door de woestijn heen. En ze hebben water en voedsel gekregen van de Heer. Het manna dat uit de hemel regende. En water kregen zij uit de steenrots. En dan zegt Paulus later, die steenrots die volgde, was Christus. Er is er natuurlijk niemand hier in Zwijndrecht vanavond in de kerk die zegt, dus die steenrots was Christus. Nee, dat is een geestelijk beeld. Uit die steenrots kwam water, kwam het leven voor dat volk. En zo komt ook ons, u, jou en mijn leven uit de steenrots Christus. Het manna dat uit de hemel neerdaalt. Christus zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel neerdaalt. Dat wil niet zeggen dat Christus manna is. Nee, dat manna zag op Christus. Hij is dat manna. Nog duidelijker probeer ik het te zeggen voor de kinderen. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de deur, dan is er geen kind in de kerk die denkt dat de Heer Jezus een deur is. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok, is er geen kind in de kerk die denkt dat de Heer Jezus een wijnstok is. Dat is een geestelijke voorstelling van zaken. Nou, dat is wat onze Heidelberger hier bedoelt te zeggen. Het is een afbeelding. Het zichtbaar maken van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. En zalig nu die mens die daar oog voor heeft gekregen. Kijk, zolang wij, als wij die tekenen van brood en wijn zien, niet verder komen dan dat stukje brood en dat slokje wijn, dan hebben wij de diepte van dat sacrament niet verstaan. Het gaat er dus om dat wij met de ogen van het geloof, als wij dat brood gebroken zien worden, gelovig mogen zien op de Heer Jezus Christus, die zijn lichaam heeft laten verbreken tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dat maakt hij niet alleen zichtbaar. En dat brood, dat weet u, dat wordt hoog geheven in het midden der gemeente, zodat iedereen het kan zien. Maar dat is het wonder, hij maakt ons ook deelgenoot van dat verbroken lichaam. Want hij reikt het uit. Hij geeft zichzelf, mag ik het zo zeggen, weg aan ons. En wat mogen we dan met graag zijn verbroken lichaam aannemen? Neemt, zegt hij dan, hè, tegen u en tegen jou. Neemt. En dan zegt hij er nog wat bij. Eet. O, en met dat wij dat stukje brood eten, mogen wij ons één weten met de Heer Jezus Christus. Dit gaat zo ver dat we straks zelfs gaan belijden alsof wij zelf voor onze zonden geleden en gestorven zijn. Zo nadrukkelijk wordt dus de gemeenschap met Christus doorleefd. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam. Dat voor u. En dat is dus degene die dat stukje brood mag ontvangen. En die dat stukje brood mag eten. Dat voor u verbroken werd. En dan krijgen we er nog een bevel bij van, doe dat tot mijn gedachtenis. Opdat wij maar nooit zouden vergeten wat het hem gekost heeft om ons van al onze zonden te bevrijden. En zodat wij rechtvaardig voor God gerekend worden. En zo ook met de wijn. Prachtig om te zien hoe die wijn in die beker vloeit. En dan worden we herinnerd aan die fontein die geopend is op Golgotha tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dit is mijn bloed in het Nieuwe Testament. Het welk, en daar hebt u het weer, voor u vergoten wordt. O, zo naar hem te zien, gelovig op die wijn te staren, om in die wijn dat bloed der verzoening gelovig te ontwaren. En dan niet alleen zien, nee, weer hetzelfde. Hij maakt dat bloed ons deelachtig. neemt, dringt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Het kan niet anders. Als wij zo op een gelovige wijze deelnemen aan het heilige avondmaal, dat we het wonder niet op kunnen. En dat wij niets liever willen dan dat bitter lijden en sterven van onze heiland en zaligmaker te gedenken, totdat hij komt. Toch gaat nu de Heidelberger nog dieper op de zaken in. Waarom noemt dan Christus, vraag 79, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Antwoord: Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer, hè, dat is ook zo mooi als je dat dan weer dat antwoord ziet. Niet alleen, en dan komen op zichzelf natuurlijk al geweldige aspecten van dat avondmaal naar voren. Maar veel meer, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn waar lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest erachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met een lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is als hadden wij zelf, en daar heb ik al naar verwezen eigenlijk, in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Ik kan begrijpen dat het u duizelt voor de geest. De inhoud van deze woorden is ook zo diep. Maar toch is het nodig dat we het verstaan mogen met het hart, gemeente. En als dat zo is, dat is een leerdienst, hè? Het is de bedoeling dat we ervan leren. We leren altijd maar weer. We raken ook nooit uitgeleerd. Maar het gaat erom dat we leren verstaan wat hier staat. Met ons hart. Zoals Filippus dat ook heeft gevraagd aan de kamerling. He, als die Jesaja 53 leest. Ook zo'n geweldig rijk en diep van inhoud. Het evangelie in enkele woorden vervat. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Nou, dat mogen we vanavond ook wel zeggen, als wij dit antwoord van de Heidelberger Catechismus lezen. Nou, Christus spreekt niet zonder grote oorzaak dat het bad niet, dat het brood zijn lichaam is en de wijn zijn bloed. Dus Christus wil ons daarmee leren dat er een directe overeenkomst is tussen het teken zelf, dat teken zien we, het brood dat gebroken wordt, met de inhoud ervan, dus de betekenis van dat teken. Daar gaat het om. Want ook al is Christus dus niet lichamelijk aanwezig, dat hebben we nou wel begrepen bij het avondmaal, hij is er wel bij aanwezig. Hoe dan? Op geestelijke wijze. En dat is niet iets ongrijpbaars. Nee, we ontvangen hem zelfs in onze handen. Dus in die zin is het te begrijpen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Christus is door zijn Heilige Geest werkelijk aanwezig. Vandaar ook deze woorden: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Eigenlijk mag ik het zo wel zeggen, dat in het heilig avondmaal Christus zich laat vertegenwoordigen door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is het die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Christus is present in het heilig avondmaal door zijn Heilige Geest, zodat we met Jacob kunnen zeggen: waarlijk, de Heere is aan deze plaats. En u begrijpt wel, als je zo avondmaal mag vieren, dan gaat het niet aan je voorbij. Nee, dan is het juist die Heilige Geest. Die die maaltijd die Christus zelf heeft ingesteld, tot een feest maakt. Want die Geest is het die ons op een gelovige wijze verbindt met Christus. Zodat wij de gemeenschap met Christus mogen proeven en smaken in dat stukje brood en in dat slokje wijn. Het avondmaal is vol van Christus. Waardoor een ieder die in de Heer Jezus Christus mag geloven ook vol van Christus mag zijn. We gaan er straks van zingen. Hier wordt de rust geschonken aan die tafel. Het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. U kunt zich toch ook wel avondmaaltijden herinneren dat je wel had willen blijven zitten? Heer, het is goed. Het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. En dan weer, net zoals bij de behandeling van het sacrament van de heilige doop, wordt hier gesproken over leren en verzekeren. Die sacramenten zijn er dus ook tot lering en verzekering. Het is natuurlijk al bijzonder dat Jezus voor het te vieren heilig avondmaal zelf gekozen heeft voor een gewone maaltijd. Hij heeft dat ingesteld ter gelegenheid van de paasmaaltijd die met zijn discipelen werd gehouden op de avond voor zijn bitter lijden en sterven. Hij wil herinnerd worden in eigenlijk het alledaags, een maaltijd. En wat wil dat zeggen? Wel, we hebben dagelijks eten en drinken nodig. Wij kunnen niet zonder maaltijd. Als je eens een keer een maaltijd overslaat, dan merk je dat heus wel. Dan zeg je, joh, wat heb ik een leeg gevoel. Nou moet ik nodig wat hebben. Je kunt soms onwel worden van het feit dat je geen maaltijd hebt genoten. Nou, in die maaltijd laat de Heer Jezus Christus zien dat we zonder de Heer Jezus niet kunnen leven. Dat we hem nodig hebben. Dat hij daadwerkelijk onze maaltijd wil zijn. Onze spijs en drank. En u weet het, alleen eten, dat is niet fijn. Daar zullen er hier in de kerk zitten, weduwen en weduwnaar, of alleen staan, die altijd maar alleen aan tafel zitten. Ik herinner me nog goed dat mijn moeder, toen mijn vader overleden was, met name de maaltijd zo verdrietig ervaarde. Alleen eten. Een maaltijd is bedoeld als gemeenschap. Dat is bij ons ook zo. Maar in het Midden-Oosten was dat nog veel meer. Zodra er een vreemdeling bij iemand kwam, dan moest de maaltijd samen gebruikt worden. Nou, dat beeld, dat moet u vasthouden als het gaat over het heilige avondmaal. Christus wil op die wijze gemeenschap met zijn kerk, met zijn bruid oefenen, met zijn gemeente, met zijn kinderen en die kinderen onderling smaken ook de gemeenschap. Dat is nu de gemeenschap der heiligen. Als je samen gebruik mag maken van het lichaam van Christus, als je samen gebruik mag maken van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus zoals brood en wijn ons dagelijks leven onderhouden, zo wil Christus zijn gemeente, zijn kerk onderhouden met zijn vergoten bloed en zijn gebroken lichaam. Waardoor, zegt Christus, onze zielen gespijzigd worden ten eeuwige leven. En dat was natuurlijk, zeg maar, de kern van het schriftgedeelte dat wij samen hebben gelezen. Voorwaar zeg ik u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Voelen we nu met elkaar aan wat zo'n maaltijd samen met de Heere en samen met zijn bruidsgemeente betekent? Het betekent het eeuwige leven. En dat beginsel van die eeuwige vreugde, gemeente, wordt hier en nu al geproefd en gesmaakt. Het is niet vreemd. Het is natuurlijk wel vreemd voor degene die dat dierbare, zaligmakende geloof in de Heer Jezus Christus nog niet kennen. Maar ik mag u en jou prediken, als dat nog niet zo is in je leven. Al degenen die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, die hebben hem liefgekregen door Gods genade. Daar was dus niets in welke zondaar in Zwijndrecht dan ook, waardoor de Heere bewogen is geworden om hem of haar met zijn liefde te bedelen. Dat is nou vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dat laat hij prediken. Zonder onderscheid des persoons. Dat is zo belangrijk. God heeft geen speciaal volk op het oog. God heeft zondaren op het oog. Mensen die midden in de dood liggen. Dat is ook wat je beleidt als je uit je bankje stapt en naar de tafel komt lopen. Daarmee beleid je dat wij, dat zegt ons avondmaalsformulier zo indrukwekkend mooi, dat wij midden in de dood liggen. Niet dat dat zich mooi is, maar de realiteit van het zondaar zijn wordt daarin geschilderd op onaanvolbare wijze. En tegelijkertijd, wij vluchten naar die tafel, nietwaar, opdat wij door zijn lichaam en zijn bloed gespijzigd worden ten eeuwige leven. Omdat wij onze reinigmaking en onze zaligheid buiten onszelf zoeken in de Heer Jezus Christus. En dat wordt toch hier aan zijn tafel ervaren, nietwaar. En wat ligt daar dan ook een troost in dat je dat samen mag doen. Gemeente, dan zou het dus ook zo kunnen zijn dat je als vader en moeder aan diezelfde tafel mag zitten met je kinderen. Hoe rijk is dat? Dan kan het dus ook zo zijn dat je aan diezelfde tafel zou kunnen zitten met je kleinkinderen. Zou het dan niet jubelen in je ziel? God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Viel me van de week zo op bij het Bijbellezen in het boek Richter, dat er nadat Jozua is gestorven en dat volk voluit de afgoden is gaan dienen in dat beloofde land, dat er staat dat de kinderen de Heere niet meer gekend hadden. Dat wil zeggen dat het voorgeslacht het zo verzondigd had, dat de kinderen al niets meer van de Heere en zijn dienst wisten. En dan toch, gemeente, en misschien zijn er hier ook wel ouders en grootouders die in grote nood zitten wat dat betreft. Die zeggen: o, mijn arme kinderen, O, mijn arme kleinkinderen, ik heb ze bij de dingen van de Heere grootgebracht. En kijk eens wat er van terecht is gekomen. En je krijgt de schuld naar jezelf toe. Het is alles tekort geweest. Maar wat is het dan rijk om te zien dat in het boek Richter staat dat de Heere aan zijn verbond gedenkt. En dat is onze troost geweest. En daar wil de Heer ons hebben. Dat wij zullen vertrouwen op dat wat Hij gezegd heeft. En dan kunnen de omstandigheden soms buitengewoon moeilijk zijn. En dat je er niets meer van kunt bekijken. Maar nochtans, God zal zijn waarheid nimmer krenken. En waar dat vertrouwen er mag zijn, dan mogen we leunen op het offer door Hem gebracht. Dan doet mijn doen en laten niet mee, gemeente. Ik weet het, dat is ontwapenend. En je mag het leren door de Heilige Geest. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik breng. Maar het bloed door u gestort. Mij de bron van het leven wordt. Dan is Hij mijn levensbron. Bij u, Heer, is de levensbron. En dan zitten we daar aan die tafel. En dan putten we samen uit diezelfde bron. Dan mogen we samen van datzelfde lichaam eten. En dan mogen we samen van datzelfde bloed drinken. En dat is de gemeenschap der heiligen. Daar moeten we ook op letten. Op elkaar letten. Aan de tafel van de Heere, niet om elkaar te bekijken, maar om in elkaar het wonder van Gods genade te bewonderen. Dat de Heere doorgaat, ook in Zwijndrecht, om zijn gemeente te bouwen en te planten. De eenheid in Christus. Daarom heb ik ook Psalm 133 laten zingen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen waar het liefdesvuur niet wordt gedoofd. En dan maar veel meer nog om ons te verzekeren. Dus niet alleen leren, maar ook verzekeren. De Heer Jezus wil dat we er zeker van zijn. Het geloof is zekerheid. Geloof kan bestreden worden. Geloof kan aangevochten worden. We kunnen een klein geloof hebben. Misschien wel een geloof als een mosterdzaadje, zegt Jezus. Maar dan toch. Geloof is zekerheid. En dat wil Hij nu schenken. Juist. Door die eenvoudige tekenen van brood en wijn aan ons te schenken. Om ons des te meer te verzekeren. Dat doet Hij. Het komt niet bij ons vandaan. En daaraan kun je ook zien als je dat geloof in de Heer Jezus Christus niet kent. Je ook aan die avondmaalstafel niets vindt. En er zijn misschien mensen die vanavond, als ze zo'n preek horen, zeggen, waar heeft die man het in vredesnaam over? Ik begrijp het gewoon niet. Daarom hebben we ook gevraagd, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Daarom wordt hier gesproken over leren. Het wil geleerd zijn, op de leerschool van Gods genade. Als wij door de Heilige Geest wederom geboren worden, dan krijgt dat nieuwe leven met Christus gestalten in ons. Meer en meer. En zo gaat dat avondmaal ook voor ons leven en betekenis krijgen. En dan wordt Hij onze liefste. Petrus zegt het zo, u dan die gelooft, is Hij dierbaar. Nou, dat is een ongelovige. Of iemand die dat geloof niet kent. Die alleen maar, zoals Bunyan daarover spreekt, een mondchristen is. Die heeft daar absoluut geen troost van. Maar dat kind van de Heer, Ja, die mag zich één met hem weten. Zo nauw wordt die gemeenschap toch hier beleefd. Ditmaal been van zijn been en vlees van zijn vlees. En daar wil hij mij van verzekeren. Zo mag die zalige gemeenschap met hem geproefd en gesmaakt worden. Paulus zegt het zo. Eén plant met hem in de gelijkmaking van zijn dood. We zijn met Christus gestorven. En in de gelijkmaking van zijn wederopstaan. En we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. In principe heeft het leven van de zonde en de dood in ons dan de doodsteek gekregen. En in principe streeft dat nieuwe leven naar dat leven met Christus en met de Heilige. Eén met hem. Nou, daar wil de Heilige Geest ons van verzekeren, juist aan dat heilig avondmaal. Dus des te zekerder daarvan worden, in het zien van het gebroken brood, in het zien van de vergoten wijn, en in het ontvangen en het gebruiken daarvan. Zo staat het hier, zo zeker als wij door deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen. En zo zeker ik dus met mijn mond eet en drink, zo zeker maak ik deel uit van de Heer Jezus. Behoor ik tot zijn lichaam. Ik ben immers een levend lidmaat van dat lichaam. Ik mag mij geënt weten in de wijnstok Christus. Het is om te duizelen. En er is er nog meer. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Nou, gemeente, begin er maar aan. Begin er maar aan. Ik kan begrijpen dat het niet direct doordringt, dat al zijn lijden en gehoorzaam zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Dat wil dus zeggen dat dat wat hij gedaan heeft helemaal mij aangaat. Dit denk ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dus al zijn lijden en al zijn gehoorzaamheid is van mij. En daar wil dat heilig avondmaal mij nu van verzekeren, meer en meer. O, wat maakt dat het avondmaal toch tot een grote zaak, nietwaar? Voor het leven van een kind van God. En dan te bedenken dat hij dat nou juist ook gegeven heeft om dat aangevochten en bestreden geloof te verzekeren. Opdat we maar niet zouden twijfelen aan de waarheid van zijn belofte. Daar gaat het hier om. Wij mogen horen van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat alles volbracht, nietwaar? Hij is die weg gegaan. En wat hebben we juist in die kruisweg lief gekregen, toch? U herkent dat toch wel? Als u over hem hoort preken in Gethsemane, als u over hem hoort preken, hoe als hij de kruisweg is gegaan en zich aan het kruis heeft laten nagen, een vloek geworden, zijnde voor ons, dan, ja, dan wordt ons hart toch gaande gemaakt jegens hem. Wat een liefde straalt er toch van deze borg af. Voor zondaar. En dat deed hij niet om zichzelf. Nee, alsof ik het voor hem gedaan had. Mijn werk. Oh, en het is alles zijn werk. Maar het wordt ons toegerekend, nietwaar? Dat is nu de boodschap van het evangelie. En dat wordt zichtbaar gemaakt in het teken en zegel van het heilig sacrament van het avondmaal, opdat wij de handen erop zouden leggen. Velen van u hebben wijle dominee Tucker gekend. Nog een tijd er in de kerk gewerkt als pastoraal medewerker. In die tijd woonde ik er in de kerk. En een van de dingen die mij altijd is bijgebleven, en dat past nu helemaal bij dat wat wij behandelen, was dat hij zei: ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Dat. En daar hebben we genoeg aan, gemeente. O Heere Jezus, uw lijden stond in plaats van mijn lijden. Uw gehoorzaamheid stond in plaats van mijn gehoorzaamheid. Uw sterven stond in plaats van mijn sterven. Als had ik in eigen persoon alles geleden en goden genoeg gedaan voor mijn zonde. Dat noemen wij nu, gemeente, verzoening door voldoening. En dan roept hij voor mij uit: het is volbracht. Zondaar, het doel is bereikt. Ik heb genoeg gedaan voor je. De schuld is volks, heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden. Ah. En zo is hij mijn gerechtigheid. McShane zingt ervan: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En nu te leven bij die genade, gemeente. Kijk, als we zoiets van het heilige avondmaal mogen verstaan, wat is het dan toch ook een zegen dat het, zal hier ook al zo zijn, om de 3 maanden bediend mag worden. En dan bij de voorduur maar op hem te vertrouwen. Mag ook onze jongeren aanspreken. Misschien heb je nog geen beslissing genomen om naar de belijdeniscatechese te gaan. Je weet dat je in het doen van belijdenis ook toestemming vraagt om aan de tafel van de Heere te mogen aanzitten. En dan is zo'n periode van belijdeniscatechese bedoeld om die weg die de Heere met zijn kerk gaat te leren kennen. Misschien mag je de Heer al kennen. Ook dan hoef ik je niet te zeggen dat je met je hart naar de belijdeniscatechese gaat, want dan heb je het er thuis al lang over gehad. Dan heb je het al gezegd tegen je vader en moeder: ik verlang er zo naar. Ik herinner mij een jongetje uit Zoetermeer van 12 jaar, die verlangde ook zo naar het avondmaal. Er is ook een boekje over geschreven. Nog niet zo lang geleden gebeurd. Jongetje van 12. Had ook tegen zijn vader en moeder gezegd dat hij zo verlangde naar het avondmaal. En dat stond zondags bediend te worden. Maar diezelfde week werd dat jongetje doodgereden. Toen mocht hij aan het avondmaal van het Lam aanwezig zijn. Maar ik zeg dit: je kan dus al heel jong in betrekking komen om de dood van de Heere te verkondigen totdat hij komt. En wat heerlijk dan dat er in de kerk de middelen zijn, door Christus zelf ingesteld, om toegang tot de tafel van de Heere te verkrijgen. Kijk, en dan, gemeente, is alle automatisme uitgesloten. Zo van: ik ben gedoopt, dus ik ga belijdenis doen en ik ga aan de avondmaal. Dan hebt u van de prediking van vanavond ook absoluut niets verstaan. Oh, het is zo'n wonder als je hier mag zitten, gemeente. Want dat betekent dat hij je uit je grote nood en dood gered heeft. En dat je keer op keer weer verlost. En dat je keer op keer bedient uit dat volmaakte offer dat hij in zijn Zoon Jezus Christus heeft geschonken om gebruik van het te maken. Avondmaal vieren is gemeenschap oefenen met Christus. Is gemeenschap oefenen met de Vader. Gemeenschap oefenen met de Zoon. Gemeenschap oefenen met elkaar. Door de Heilige Geest. En wie het zo niet gebruikt, die eet en drinkt zichzelf, zo zegt ons avondmaalsformulier terecht, een oordeel. Maar allen die mogen weet hebben van dat leven, zij gaan van kracht tot kracht. Steeds voort. Daar is dat avondmaal dan voor bedoeld, nietwaar? Elk hunner zal in het zaligdood van Sion haast voor God verschijnen. O God, geef ons die zegen. O God, geef ons die gemeenschap te proeven en te smaken. Amen. Zingen wij samen van Psalm 36, het tweede vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw nabijheid. Wat is het goed om met u te verkeren. Om ook de gemeenschap met u te proeven en te smaken. Juist ook onder de verkondiging van het woord. Immers de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En zo hebt u deze gemeente willen voeden. U zegt het tegen uw dienstknechten, geef gij hun te eten. En heren, er is niemand uitgezonderd van die gaven vanavond. En u weet of we gegeten hebben. Of we er geen genoeg van konden krijgen. Of ons te goed hebben gedaan aan het vetten van uw huis. Wat een overvloed. Om zo de gemeenschap met u te proeven en smaken. En ook de gemeenschap met elkaar. En dat wil u ook in bijzonder aan uw tafel doen. Omdat we maar nooit zullen vergeten wat u hebt gedaan. En dat u dat deed voor verloren zondaar. En dat u ons te sterk bent geworden. En dat we zo door genade hebben leren verstaan wat het zeggen wil. Dat zo zeker als dat brood voor onze ogen verbroken wordt en de wijn vergoten, zo zeker wij deel hebben aan het lichaam en aan het bloed van Christus. O, zouden we onze hand dan niet op u overleggen? Dierbare Emmanuel, zo is God met ons en zo is God in ons door de Heilige Geest. Wij danken u, Heere, voor wat u gaf. Vergeef het tekort wat erin was, het zondige ook. Wij mogen ook voorbeden doen. Kerkraad neemt het beroepingswerk weer ter hand. En wat een geweldige verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee. En laat de gemeente dat beseffen. Het is niet om het even. Hoe het evangelie bediend wordt onder ons. O, geef dat de man van uw raad een plaats zal mogen krijgen hier op de kansel. Dat het een herder mag zijn die zich geroepen mag weten. Om deze kudde te weiden in de grazige weide van uw woord. Een bewogen dienaar van Christus. Opdat er nog vele zondaren zullen worden toegebracht tot die schaar. Die zalig zal worden naar uw eigen belofte. En mogen we ook bidden voor Christiaan Nijsink. Die zich in mag zetten voor de naaste. Ver bij ons vandaan. Huis en haard verliet om zich ten dienste te stellen. Voor anderen. O, geef dat hij zoiets van Christus mag vertonen. Dat hij op u zou mogen lijken, Heer. O, wat hebben we dan uw genade onmisbaar nodig. En wij danken u dat u hem de gelegenheid daartoe geeft. Maar we mogen u ook bidden. Denk aan hem toch in genade om uw goedheid de eer te geven. Wij denken aan de familie van Pelt, een geliefde moeder, zal gaan sterven, aangrijpend. O, geef dat deze moeder ook kan sterven, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En dat allen die om dit sterven heen staan, niet anders zullen begeren dan ook zich geborgen te weten achter het bloed van het lam. Want daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Dat bloed dat reinigt. Van alle zonden. Dank voor wat u gaf. Vergeef het verkeerde. Geef ons nog een goede en gezegende zondagavond. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzin is Psalm 36 vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u al. Amen.